Het is een vreemd verschijnsel. We hebben nu een beeld van wat er op 28 januari 1961 is gebeurd op de Rijn. Albert Romkes, die ten val komt tijdens schoonmaakwerk aan dek van de Damco 220... en die vervolgens overboord valt en onder water verdwijnt, nadat een reddingspoging mislukte. Maar het beeld dat we hebben is uiteindelijk gebaseerd op van horen zeggen. De ene bron die we hebben, dat is Gerda, die het verhaal hoorde van familie, die het hoorde van politieagenten, die er zelf ook niet bij waren, maar die het weer hoorde van anderen, die er misschien, waarschijnlijk, zelf ook niet bij waren. Onze tweede bron, dat is een oud Damco-medewerker, Henk van Werkhoven. En die was er zelf ook niet bij, maar hij baseert zich op familie die er wel bij was. Kunnen we toch nog dichterbij komen? Kunnen we preciezer weten wat er die dag in Duitsland is gebeurd? We zoeken in deze aflevering verder naar een antwoord op die vraag. En we gaan voor het eerst serieus op zoek naar het antwoord op een andere vraag. Is er een kans dat we het stoffelijk overschot van Albert toch nog vinden? En zo ja, waar moeten we dan zoeken? In Duitsland, zo lijkt het antwoord. En dus stap ik, Jelle Bakker, samen met collega Ruben Romkes in de auto naar Grauw-Rijndorf, een voorstad van Bonn, aan de Rijn. Naar de plek waar stuurman Albert Romkes op die koude zaterdag in januari 1961 spoorloos verdween. In de laatste eeuw raakten meer dan 30 Urker mannen vermist op het water. Het waren vissers. Ze verdwenen op de Noordzee. Maar er was één man die mijlenver van zee was toen hij overboord sloeg. Zijn naam is Albert Romkes. Ik ben Jelle Bakker en in deze podcast ga ik samen met mijn collega's van het Urkeland op zoek naar zijn verhaal. Dit is De Verdwenen Stuurman, aflevering 4, Detlef.
Het donkerde mij het argste vrezen. Wat is of niet is of kan wezen. Is soms als donkere wolken raanden. Ik vouw dan weer mijn koude, bange handen.
Tot nog toe heeft zoeken in landelijke en regionale Duitse media ons niets opgeleverd. Maar als journalisten van het Urkerland kennen we natuurlijk de kracht van lokaal. Wat we nodig hebben, dat is een ijverige journalist van een lokaal blad uit de buurt van de plek waar het ongeval is gebeurd. We gaan op zoek naar de lokale krant van Grauw-Rijndorf. Het dorp dat in de rouwadvertentie van Damco werd genoemd als plek van het ongeval. Die lokale krant die blijkt te bestaan. Al moeten we ons er niet al te veel bij voorstellen. Het is een soort mededelingenblad dat maar een paar keer per jaar verschijnt. Spin in het web van het blad is Detlef, een 69-jarige pensionaris met een verleden in de agrarische bedrijfsjournalistiek. Hij wil ons graag helpen en tot onze verrassing blijkt hij uitstekend Nederlands te praten. Als wij voorstellen om naar Duitsland te komen, nodigt hij ons meteen uit. Op een vroege woensdagochtend springen we dus in de auto. Na een rit van ongeveer 4 uur komen we aan in Grauw-Rijndorf. Het adres is in een smalle straat met aan weerszijden woningen. Op Google Maps zien we dat deze straat evenwijdig loopt aan de Rijn, die hier niet ver weg is. Maar van de rivier zelf hebben we nog niks gezien. We bellen aan.
Ja, die jongens.
Dag Hetski. Dag Hetski.
Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
Ja. Ik heet Detlef Stachetski.
Detlef komt oorspronkelijk niet uit de regio Bonn. Hij kwam hier ooit naartoe uit
Hagen in Westfalen.
Na zijn studie voor landbouwingenieur bleef hij hangen in Bonn. Hij trouwde en ging werken voor een belangenorganisatie uit de vleesindustrie. In 1996 verhuisde hij naar Grauw-Rijndorf, waar hij een mooie woning heeft met een diepe achtertuin die grenst aan de Rijn.
Oké, en dan vraag je zich af waarom ik Nederlands praat. Toen ik bij het persbureau was, kreeg ik als taak over Nederlandse gebeurtenissen te berichten. Ik moest Nederlands leren.
De boten lagen die vroeger ook 's avonds.
Ja, en dat is niet alleen vroeger, maar nog steeds.
Nog steeds?
Ja, ja, ja. Iedere avond is hier een parkeerplaats voor boten.
En klopt het nou dat vroeger dan moesten die schepen 's nachts altijd stoppen?
Geen idee. Maar ik denk van het heeft te maken met hoeveel bemanning er is. Mm. En
voordat we naar Duitsland kwamen, is Detlef al op onderzoek uitgegaan. Hij sprak dorpelingen, zocht in oude kranten en benaderde archieven.
Ik heb contact opgenomen met mensen boven de 80. Mm-hmm. En één meneer die is zelfs boven de 90. Mm-hmm. Maar niemand heeft ooit iets van dit ongeval gehoord.
Zijn er
en dan ben ik ook naar de krant, naar het stadsarchief.
Ja.
Van Bonn.
Ja.
En daar zijn alle kranten, dus de lokale krant, Generalanzeiger, die hebben we ook, we zijn ook abonnee van, die wordt daar opbewaard. Die oude dingen, die oude kranten nog in microfilm.
Ja.
En dan heb ik gekeken naar die tijd.
Ja.
Dat is 29 januari.
Ja.
1961.
Ja.
Voor en na, dus om te kijken dat misschien was de tijd niet precies genoeg.
Ja.
Was niks, helemaal niks
helemaal
te vinden.
Niks.
Nee. Waterpolitie. Mm-hmm. En die hebben mij gezegd, oké, oude informatie die worden dan naar het landesarchief van Noord-Rijn-Westfalen gegeven. En dan heb ik ook een mailtje naar het landesarchief gestuurd. En die zeiden helemaal geen informatie.
Niks bekend.
Niks bekend. Nee. Misschien is er helemaal niets bekend geworden. En nee. Je moet ook bedenken hoe toen de informatiestromen was. Er was geen telefoon op. Misschien vonk. Hoe heet dat?
Zender,
ja.
Ja.
En dan, hoe zijn die mensen uitgerust geweest?
Ja.
Geen idee.
Ja.
Als je dat bedenkt, dat zelfs de mensen die echt dicht bij elkaar zijn geweest, niks van hebben gehoord of geen informatie, dan is het niet zo verwonderlijk dat er geen informatie in de krant is.
Nee.
Het moet niet hier zijn geweest, zou ook een stukje verder Rijnafwaarts.
Ja, want hoe ver loopt dat grens?
Ja, dat is zo, zeg maar, 1,5 kilometer. En dan is het Herzel.
En is dat stroming? Dan ga je meteen heel snel.
Ja, dat is ook nog een vraag. Hoe was de watersituatie? Mm-hmm. Dat weet ik natuurlijk nu niet, maar dat is iets dat men zou kunnen uitvinden, hoe de pijl op dit moment was. Dus veel stroming.
Het verschilt dat erg?
Het verschilt, ja. Ik denk van, het was het weekend.
Ja.
En die mensen kwamen uit Urk. Geen werk op.
Zondag, ja, dat zondag zou best kunnen, ja. Dat ze gewoon voor het weekend gingen rusten.
Ja, dat is ook zo'n vraag die je aan aan de weduwe kunt stellen. Hebben die altijd over de weekend stilgelegd?
Ja, zondag rust.
Hafen ga je alleen maar binnen als je daar iets hebt te lossen of te laden. Ah. Want dat kost geld. Oh. Ik weet niet of het... maar de haven toen was veel kleiner dan vandaag. En ja, dat is alleen maar een... Hoe heet dat? Een muur.
Kade.
Een kade. Precies. Een kade.
Oh, dus het zou heel goed kunnen dat ze hier waren afgemeerd op zaterdagmiddag of zo.
Ja, als je dan komt de avond en dan... ik denk van, omdat het op zaterdag is gebeurd, dat zij hier zijn aangemeerd. Want als je stroomopwaarts vaart, is het heel langzaam.
Ja.
Je rijdt maar tussen, ja, niet veel meer dan 10 kilometer per uur. Ja. En dan weet je hoe lang het duurt totdat je de volgende plaats bereikt. Ik weet niet waar die is, maar die is...
Na Bonn.
Ja.
Ja, ja, ja. Dus als je hier zaterdagmiddag bent, dan moet je hier stoppen, want de volgende kans is pas...
Ja, dan is er... Ja, oké, maar ik weet het niet hoe ze dan rekenen. Nee. Maar als het in de middag is gebeurd, ja... We weten het niet. Wanneer is het gebeurd? Wanneer? Was het 3 uur? Oké. Of was het 6 uur of 7? En in de januari? Hoe lang heb je licht? Ja. 5 uur?
Ja, dan is dat donker.
En dan moet je stoppen, want dan heb je geen zicht meer.
Ja.
Als je geen...
Eenmaal nog schoonmaken.
Radar hebt.
Even samenvatten. Grauw Rijndorf, de plek van het ongeval, is dus een bekende afmeerlocatie. En het ongeval gebeurde op zaterdag, aan het einde van de werkweek, tijdens het schoonschipmaken. Je zou dan verwachten dat de Damco 220 op dat moment al stil lag, of aanstalten maakte om het anker uit te gooien. Maar als dat het geval is, dan gaat het weer in tegen het scenario waarbij het ongeval tijdens het varen gebeurd zou zijn. En waarbij het moeite kost om het schip stil te leggen. De conclusie is dus dat we er een scenario bij hebben. En dat de toedracht van het ongeval alleen maar onduidelijker is geworden. Na het gesprek met Detlef lopen we zijn tuin in. Die is ongeveer 50 meter diep en eindigt bijna direct aan de Rijn. Ja, we zien de Rijn al in de verte. We lopen nu langs de tuin van Detlef. Oh, we hebben hier het mooie uitzicht. Ja, ja, ja.
Ja, het brugje over de... daar zie je de monding van de... van het beukje.
Ja, maar dat is hier echt 100 meter
verder. En direct bij, bij de monding is ook een kroeg. Ja, een café. Ja.
Hoeveel meter scheelt het nu tussen de tuin en de Rijn?
Ja, als het water de tuin binnenkomt, dan heb je zomaar 9 meter bonnenpeil.
En het is nu 4 meter bonnenpeil.
En dat is zo, ja, een beetje meer 4,50, denk ik.
Okay. Dus het is toch maar 4,5 meter tussen water en tuin?
Ja.
Ja, en het verschil... horizontaal is het ook maar tussen, er ligt een pad, een berm, nog een kleine berm en dan ben je al bij de Rijn. Hoe breed is de Rijn hier?
Ja, zo 350 meter.
350 toch wel, zo. Ja. En die schepen die liggen dan ook echt hier recht voor?
Ja, hier. Het water is hier dieper dan op de andere kant.
Zou het dus zomaar hier recht voor onze neus gebeurd kunnen zijn?
Het zou wel kunnen, ja.
Het zou kunnen.
Ja, en dan als het is gebeurd, dan op een zaterdagavond in
januari.
In januari. Ja. Niemand heeft er iets van gemerkt.
Nee, dat is eigenlijk niet vreemd als niemand dat merkt.
Nee. Ja, maar er is ook geen verbinding. Je hebt geen telefoon, geen mobiel telefoon, nee. Geen... Ja, ik weet het niet hoe de communicatie tussen de rederij en het schip was. Ja. Hebben die daadwerkelijk ook zenders gehad?
Ja.
We hebben nu dus de plek gezien waar Albert verdwenen moet zijn. Een brede rivier, vol verraderlijke draaikolken. Je kan je meteen voorstellen dat iemand hier niet meer levend uitkomt nadat hij er is ingevallen. De vraag die nu rest is, bestaat er een kans dat Albert in de periode na dit ongeval toch ergens is aangespoeld en dat zijn lichaam begraven is in een anoniem graf? Het klinkt ons onwaarschijnlijk in de oren. Vandaag de dag zou het ondenkbaar zijn. De communicatielijnen binnen Duitsland en Nederland zijn kort en ook onderling bestaat volop contact. Daarnaast heeft DNA veel veranderd. Ook onherkenbare lichamen zijn snel te identificeren. En in de jaren 60 was dat anders. Maar dan nog, is het echt voorstelbaar dat Alberts lichaam ergens langs de Rijn is aangespoeld en dat niemand de link met het ongeval bij Grauw Rijndorf heeft gelegd? Het antwoord is jazeker. En dat weten we omdat enkele jaren na het ongeval iets soortgelijks is gebeurd. Een zaak die eigenlijk nog onwaarschijnlijker was. In 2015 bleek dat het lichaam van de sinds 1968 vermiste Urkervisser Albert Zwaan begraven lag in een anoniem graf op Schiermonnikoog. Zwaan voer op de UK91, die in januari 68 was vergaan ten noorden van Ameland. Toen enkele maanden later slechts één eiland verder een lichaam aanspoelde, legde niemand de link met de UK91. Het was midden in de zomer. Op het eiland was geen mortuarium en dus werd het stoffelijk overschot zo snel mogelijk begraven op een kerkhof, waar al meer onbekende zeelieden lagen. Pas toen in 2015 DNA-onderzoek werd gedaan, kwam een match naar boven. Inmiddels ligt Albert Zwaan begraven op Urk. De Nederlandse politie onderzoekt of er meer vermiste vissers in anonieme graven liggen. We spreken daar Izanne de Wit over.
Met Izanne de Wit.
Dag Izanne, met Jelle Bakker van het Urkeland. Izanne, stel zichzelf even voor.
Mijn naam is Izanne de Wit. Ik ben landelijk coördinator vermiste personen bij de Nationale Politie. En tevens teamleider van het expertisecentrum persoonsvermissingen van de politie, ook wel het LOEP. En in die hoedanigheid binnen mijn team zit ook het DNA-databank vermiste personen, die valt daar ook onder. En zodoende hebben we ook veel projecten op het gebied van onbekende doden langdurig vermiste personen in Nederland.
Ik val meteen met de deur in huis. De ultieme vraag is, ja, ligt die ook ergens anoniem? Zou dat kunnen?
Ja, dat zou zeker kunnen.
Ja.
Daar kan ik wel het een en ander over vertellen.
Ja. En nu zijn jullie begonnen met een project dat speciaal rondom een groep Urkervissers draait. Hoe gaat dat project in zijn werk?
Nou, het project is eigenlijk als volgt. We hebben gemerkt dat er best wel veel onbekende doden zijn. Met name ook in andere landen. Hè, dat mensen toch onbekend dood begraven zijn. En in Nederland hebben we in 2013 al eens een opgravingsproject gehad. Waarbij we van onbekende doden, die hebben we geëxhumeerd, met een mooi woord is dat. Mm-hmm. En daar hebben we DNA van afgehaald, afgenomen en in onze DNA-databank gezet. De andere kant is dan dat we natuurlijk ook van familieleden, verwanten, DNA verzamelen. Maar op het moment we merkten dat je kunt heel veel DNA-materiaal van familieleden verzamelen. Maar als het aan de andere kant ontbreekt aan DNA-materiaal van onbekende doden, ja, dan ga je nooit op een match komen. Nee. En dat was eigenlijk ook de achterliggende reden van het project op Urk. We zijn in 2015 gestart met DNA-materiaal van familieleden, van op zee gebleven Urkervissers af te nemen. En ja, toen kwamen we al snel van, ja, maar deze de kans dat deze mensen aan zijn gespoeld in andere landen is gewoon heel groot.
Ja.
En dat ze daar dan zijn begraven als een onbekende dode in een anoniem graf, dat is ook heel erg groot. Dus dan kun je nog zoveel DNA-materiaal van verwanten in je eigen DNA-databank hebben, maar dat zal nooit leiden tot een match. Dus dit project hebben we eigenlijk gestart met het idee van, we gaan proberen of willen proberen in andere landen, dus en met name de Noordzeelanden, maar dus omliggende landen, ook dat zij ook projecten van exhumatie gaan starten. Zodat we meer onbekende mensen die nu in een onbekend graf liggen, als onbekende doden, dat die dat daar DNA van afgenomen wordt.
Ja.
Zodat dat kan gaan leiden tot identificatie.
Ja. En hoe loopt dat project? Is dat belangstelling voor in het buitenland? Doen ze graag mee of is dat juist lastig?
Nou, we merken dus, waar we als politie tegenaan liepen, was gewoon binnen de opsporing. Het is natuurlijk een onderwerp identificeren, maar we hebben natuurlijk heel veel grote andere onderwerpen momenteel lopen. Hè. Een migratieproblematiek en criminaliteit. Je hoeft de kranten er maar op open te slaan of je ziet dat we in de wereld van hele grote andere problematieken hebben waar we ook onze aandacht op moeten richten. Dus dat bracht ons ook op het idee van, op zee gebleven mensen, waarom zouden we daar niet burgers voor in de opsporing kunnen trekken? Want zij kunnen ook best bekijken van in welke landen zouden er dan eventueel zeelieden aangespoord kunnen worden.
Ja.
En dat bracht op het idee van begin dit jaar om op Urk te kijken van, zijn hier mensen die ons met die opsporing kunnen helpen?
Ja.
En bijvoorbeeld door in beeld te brengen waar de zeestromingen dan langs gaan, of waar de koffers zijn vergaan, en waarbij het wellicht aannemelijk is dat mensen aangespoeld kunnen zijn, zodat dat voortraject al wat vlotter gaat verlopen.
Ja.
Vervolgens hebben wij als politie zijn we actief in de omliggende landen gaan informeren van, welke maritieme politiemensen hebben wij dan nodig die in die andere landen bezig zijn met dit soort problematiek van ongeïdentificeerde persoon. Nou, dat hebben we nu in kaart gebracht. Daar hebben we dus ook mensen nu een namenlijst voor gekregen. En hen hebben we nu benaderd om ook op een eerstvolgende conferentie te komen. En die zijn heel erg enthousiast.
Okay.
Echter, het stuit wel op het volgende, is dat exhumeren, dus het mensen naar boven halen, best wel wat kost. En dat heel veel van deze landen ook zeggen, daar hebben we nu de financiën ook voor. Wie gaat dit betalen?
Ja. Dat
de AMO is er zeker voor,
ja.
Maar de...
Maar het geld.
Het geld, dat moeten we dus nu gaan bekijken hoe we dat kunnen gaan doen.
Ja, ik denk dat maar heel veel mensen zich dat niet realiseren. Dat exhumeren geld kost. Exhumatie betekent in de praktijk dat een graf zorgvuldig geopend wordt door een team specialisten. Waarna van de stoffelijke resten DNA afgenomen wordt. Het kost per graf enkele duizenden euro's. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, allemaal leuk en aardig. Maar de kans op succes is toch minimaal. Zijn er allemaal voorbeelden te noemen van verhalen die opgehelderd zijn met DNA?
Ja, zeker. Neem even, 2 jaar geleden is bijvoorbeeld een meneer uit Kampen, die was vermist. Waar is hij nu gebleven? Nou, daar hebben we toch gelukkig wat van terug kunnen vinden. En dat heeft ook het resultaat gehad dat de achterblijvers kon vertellen van, meneer is aangetroffen, overleden. En dan kunnen zij het ook een plek gaan geven.
Ja. Klopt dat er ook wel eens vissers terug zijn gevonden met het DNA-project?
Jazeker. We hebben in 2015 de heer Zwaan kunnen identificeren.
Oké.
Albert Zwaan, die was sinds 68 al vermist. En die bleek op Stimmerdekoog begraafd te liggen. En met het exhumatieproject van 2013 was hij opgegraven en er was DNA veiliggesteld. En door ons project op Urk in 2015 kregen we ook DNA-materiaal van zijn naast de verwanten. Mm-hmm. En dat bracht, ja, hij heeft tot vrijwel direct al een match.
Ja.
En kon dus de heer Zwaan, ik weet het nog als de dag van gisteren eigenlijk, want het was een prachtige dag dat we naar de begraafplaats gingen met de familie. Voor degenen die de begraafplaats niet kennen, het is een heel mooie begraafplaats in het bos. Mm-hmm. Met een heel mooi wit kruis. En onder dat witte kruis liggen dus de ongeïdentificeerde mensen begraven.
Yeah.
En de heer Zwaan lag precies recht van het kruis.
Yeah.
En ik zal nooit meer vergeten dat de familie eromheen ging staan. En dat dan op dat moment dat de puzzelstukjes op zijn plek vielen. Yeah. Van onze vader is echt overleden. En ze hebben hem dus weer her kunnen begraven op Urk.
Ja.
Ontzettend waardevol.
Ja. En hij was vermist geraakt op zee.
Ja, dat was op de koffer UK 91. Mm-hmm. En die was ten noorden van Ameland vergaan.
Mm-hmm.
En wat het zo maakte, van de opvarende was, is dus alleen de heer Zwaan nu gevonden. Maar er zijn er dus nog steeds naar het meen drie vermist. En dat is dus, als je kijkt naar de zeestroom, dan was het best wel bijzonder dat hij dus dan op Schiermonnikoog aangetroffen is.
Ja.
Dan zou je denken, ja, dan zouden de anderen daar toch ook aangespoeld moeten zijn, maar dat is dus niet.
Nee.
En kijk, en wat het ook weer was, er stond dus een klein stukje in de krant van de aangespoelde rond die het strand was aangespoeld. En dat maakt ook dat wij denken van als wij nu bijvoorbeeld gaan kijken naar de huidige wetenschap van zeestromingen, en wij weten ook waar de koppers zijn gegaan, dan zouden we op delen van de kustgebieden van de Noordzee, bijvoorbeeld van Denemarken of Duitsland, uit kunnen komen.
Ja.
En met de huidige social media, maar ook dat alle kranten zijn gedigitaliseerd, zou je, dat is de theorie, kunnen zoeken in die krantenberichten of je in diezelfde tijd met tijdspannen van een aantal maanden, of je daar dan stukjes in de krant kan terugvinden waarop men zegt, ja, hier is een lichaam aangespoeld.
Ja, okay.
En dan zou je wellicht bij een graf kunnen komen.
Ja.
En dat uitzoekwerk, ja, dat is dus nu precies wat de Stichting op Urk en wat we met hen proberen te gaan bereiken.
Ja. Okay.
En dan kunnen wij als politie ons werk gaan doen met de DNA-databank, want die valt in ons beheer. En de enige methode om nog mensen te kunnen identificeren is dus via DNA-materiaal.
Ja.
Maar wij zien ook van, hier kunnen burgers heel goed in de opsporing met ons meewerken om tot een identificatie te kunnen komen. Om te kijken van hoe aannemelijk is het dat iemand hier vergaan is en daar wellicht in het graf ligt.
Dat is dus precies wat wij nu doen. Als burgers de politie helpen en zoeken in openbare bronnen. Maar zo optimistisch als het in theorie klinkt, zo pessimistisch begint het in de praktijk te lijken. De krantenberichten waar wij op hopen, die hebben we immers nog steeds niet gevonden. Er zijn natuurlijk allerlei anonieme graven in Nederland. Heeft de politie daar een overzicht van en heeft de politie daar ook DNA-monsters van?
Ja, nou in 2012-2013 is dus dat project geweest. Dus toen zijn alle gemeentes aangeschreven.
Ja.
Maar toen was het een heel nieuw iets. Dat kwam ook omdat DNA-verwantschap toen net bij wet mocht.
Ja.
Dus de gemeentes die reageerden wat terughoudend. Want ze wisten eigenlijk niet wat voor soort project het was.
Ja.
Dus er hebben gemeentes wel gereageerd, anderen niet.
Oké. Okay.
Dus er zijn toen heel veel exhumaties aan het geweest.
Mm-hmm.
Alleen ook een heel aantal niet. En dat komt ook wel dat er, als je nu kijkt, gemeentes die kunnen in hun systemen hebben staan van, daar zouden ze moeten liggen of juist niet. Maar we weten gewoon als wij de archieven induiken, dat we nog meer graven tegenkomen die gewoon niet in de systemen staan.
Yeah.
Over begraafplaatsbeheerders spreken, dan blijken er toch handgeschreven documenten op te zijn, waarbij we nog meer mensen toch aantrekken.
Ja.
Dus het is een enorme administratieve archiefklus,
ja,
om dat allemaal in beeld te brengen. Nou, dat zijn de eenheden, de politie-eenheden. Daar hebben we specialisten gemiste personen. En die specialisten die hebben als taak, een van de taken is dus langdurige vermissingen en onbekende doden, die zaken te coördineren en dit dus ook te bekijken. En nu komen we er inderdaad wel achter dat er nog steeds behoorlijk wat onbekende doden begraven liggen, die wij heel graag nog een keer willen exhumeren om dat DNA van veilig te stellen.
Ja, dus dan is het misschien komt er dan weer zo'n ronde van exhumaties in de toekomst.
Dat zou, ja, absoluut, dat zouden we heel graag willen.
Ja.
Omdat dat is toch echt de enige manier om mensen weer te identificeren en thuis te brengen.
Ja. En weet jij hoe dat in Duitsland geregeld is? Zijn ze daar ook druk mee bezig? Hebben ze daar ook allemaal exhumaties gedaan? Of juist helemaal niet?
Hoe het nou precies in andere landen zit. Ik weet dat in België wel exhumaties nu plaatsvinden. Mm-hmm. In Duitsland is dat niet in een projectvorm. Dat willen ze wel. Het is niet zo dat men niet wil, maar het is wel in Duitsland, dan hebben we het wel over een enorm immens gebied. Dus ja. Dat kun je niet, dat moet je echt projectmatig aanpakken. En dat is gewoon een heel groot project.
Ja.
En dus de, ik denk dat men best wel wil, maar hoe dan? Dat is dan vraag 2. En wie bekost dat? Dat is zeker ook een hele grote vraag.
Ja.
Door die warme banden kun je ook zaken tegen elkaar aanleggen. Bijvoorbeeld als iemand in Duitsland de Rijn in is gesprongen, bijvoorbeeld, mm-hmm. ook in, dan is het zeer aannemelijk dat diegene bij ons terecht gaat komen door de stroming. We hebben dus ook een hele nauwe band met onze Duitse collega's die ons insteinen. En dat gaat echt op warme bandniveau. Van, hey, er is nu iemand die heeft bijvoorbeeld zelfmoord gepleegd.
Ja.
We weten dat hij in de Rijn gevallen is. Die komt eraan. Ja. En dan kunnen onze forensische experts, die dan een lichaam gaan treffen, vrijwel direct overgaan tot identificatie.
Ja.
Terwijl het lichaam vaak niet meer toonbaar is. Dus dan moeten we ook DNA gebruiken.
Het huidige project van de politie draait volledig om de Urkervissers die op de Noordzee vermist raakten. Van elk van hen wordt geprobeerd om te achterhalen waar ze mogelijk zijn aangespoeld en begraven. Maar omdat Albert Romkes niet op de Noordzee vermist raakte, wordt dat in zijn geval niet gedaan. Alleen als op of langs de Noordzee menselijke resten van Albert Romkes worden gevonden, dan kan dat aangetoond worden via de DNA-database.
Daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat vissers die nog botten hebben, dit ook inleveren bij ons.
Maar die zijn er nog, denk je?
Nou, ik denk nog steeds dat er inderdaad ook wel mensen zijn die het... in een vitrinekast hebben liggen, sterker nog, dat weet ik zeker.
Dat weet je zeker?
Want wij krijgen dat nog wel regelmatig aangeboden. Dat dan bijvoorbeeld opa is overleden en dat dan de familie denkt, ja, wat moeten we met die hele verzameling naartoe? En dan blijken daar menselijke botten tussen te zitten. Van mensen die toch aan het strandjutten zijn geweest en die bepaalde... Dat hebben we regelmatig, dat we dan toch nog een verzoek krijgen om iets op te halen.
En die mensen denken misschien het is een dierenbot of zo, of het is een prehistorisch.
Ja. Ja. En dan, ja.
Maar ik neem wel aan dat er geen mensen schedels hebben in vitrinekassen, toch? Dat zou je toch niet...
Ja. Nou, wij verwonderen en verwateren ons nergens
erover. In de volgende aflevering proberen we in kaart te brengen welke anonieme graven bekend zijn langs de grote rivieren. Zowel in Nederland als in het stuk Duitsland tussen Bonn en de grens.
En toen bij het nummer 1949 stond Unbekannte männliche Leichen aus Rhein geborgen. Mm-hmm. Dus dat is wel interessant natuurlijk.
Interessant.
Ja. En ook zijn sterfdatum stond erbij genoteerd, 27 juli 1963.
Ja.
En dat 2 weken later het lichaam was begraven.
Het donkerde mij het argste vrezen. wat is of niet is of kan wezen. Die hoop is soms als donkere wolken raanden. Ik vouw dan weer mijn koude bange handen.
De Verdwenen Stuurman is een podcast van het Urkerland. Gemaakt door Ruben Romkes en door mij, Jelle Bakker. Ondersteund door de rest van onze redactie. En met dank aan Fokke Hoekstra voor de muzikale bijdrage. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door De Wit Assurantiën, adviseurs in risicobeheer.